Job, Israël en wij. Ondertitel: De grote verdrukking. We lezen Job 1, vers 1 en verder. Het onderwerp gaat tot en met hoofdstuk 2, vers 8. Job. Er was in het land Uz een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hij werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit met hen te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan 's morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere: van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zei de Heere tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles wat hij bezit aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot de Satan: zie, al wat hij bezit zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide: de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards, en ik alleen ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: de Galdeën hadden 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de knechten sloegen zij met de scherpte van het zwaard. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, er stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de 4 hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat ze stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel, schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zei: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef goden niets ongerijms toe. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen, en onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Heere te stellen. En de Heere zei tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere: van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zei de Heere tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde de Heere: huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot de Satan: zie, hij zij in uw macht. Alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben terwijl hij neerzat in de as. Tot zover. Als je het waagt in een moeilijke situatie van verdriet, van grote nood, spanning, ziekte, het boek Job te citeren, dan krijg je al blikken naar je hoofd gegooid. Blikken van de ogen van mensen die zeggen, dit kun je niet meer maken. Dit is van vroeger, achterhaald is dit. Zo'n verhaal uit de Bijbel is cultuurgebonden. Dat zit ze helemaal verankerd in de cultuur van die tijd. En ja, dat zou toen nog wel een betekenis gehad hebben, maar vandaag de dag is dat volstrekt anders. Job is verguisd intussen. En je kunt het boek Job wel dicht doen volgens critici. Want wie kan nu zeggen, de Heere heeft genomen. Als een man met een dronken kop achter het stuur kruipt, een ongeluk veroorzaakt, misschien wel een dodelijk ongeval veroorzaakt. Kun je dan zeggen, de Heere heeft genomen? Moet je die man dan niet bij de kraag pakken en hem in het gevangen gooien? De spanning van het boek Job is heel vaak om te snijden. Toch heb ik gedacht dat het goed zou zijn een hele tijd na te denken over dit hele bijzondere Bijbelboek. En ik hoop dat u erachter komt. Het is niet een soort hobby van me, van moeilijke dingen, eens uitpluizen en u opzadelen met allemaal dingen waarvan u misschien de reikwijdte niet pakt. Ik hoop echt dat u geniet van deze dingen en dat uw geloof in onze God en onze Vader en het geloof in de Heer Jezus versterkt wordt. En dat u echt verder komt in uw beleving van de geestelijke dingen. Dat zeg ik tot mensen die de Heer Jezus al kennen als hun heiland, als hun verlosser. Daar gaat het in hoofdzaak om. Hem kennen als je heiland, als je verlosser, weet hebben van schuldvergeving. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er schuldvergeving en andere route is er niet. Alleen als je bij hem bent kun je al je lasten kwijt. Al je zonden kunnen vergeven worden. Alles wat er tussen God en jou instaat kan worden weggedaan. Omdat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha aan zijn leven wilde geven. En jou en mij gelukkig wilde maken door wat hij daar heeft gedaan. De enige vraag is altijd, geloof je dat? Geloof je dat? Niet of je het snapt. Ook niet of je het kunt beredeneren. Ook niet of je het zelf weer kunt uitleggen aan de buren. De vraag is of je dit gelooft. Ik hoop dat je dat gelooft. Ik hoop dat je dat heel eenvoudig hebt aanvaard, hebt aangenomen als een heel bijzonder geschenk. Want het geloof is ook een genadegave, een geschenk van God. En als je dat geschenk van God hebt aanvaard, dan zal die vrede van God je hart ook gaan vullen. Voor hen is ook dit Oud-testamentische Bijbelboek, Job. Dat Job echt geleefd heeft, is dus niet alleen maar uit dit Bijbelboek Job op te maken. In het Oude Testament, in Ezechiël 14, vindt u op een bepaald moment drie rechtvaardigen naast elkaar staan. De een heet Noach, de tweede heet Daniel en de derde heet Job. Ezechiël, de profeet waar we lange tijd naar hebben gekeken in vorige seizoenen, noemt Job dus als iemand die bestaan heeft, zoals Noach bestond en zoals Daniel bestond. Dus het is niet een fictieve figuur, laten we zeggen uit een sprookje verschenen man, zoals vandaag wel eens gezegd wordt. Hij heeft echt geleefd volgens Ezechiël 14. En als u nog meer bewijs wilt, Jacobus 5 vertelt u over de volharding van Job, waarvan men gehoord heeft. In het Nieuwe Testament wordt diezelfde Job nog een keer geciteerd, namelijk in het hele bijzondere Bijbelboek, de brief van Jacobus, waar misschien wel boven kan staan geen woorden, maar daden. Geloof zonder werken, zegt Jacobus, is dood. Een geloof moet ook inhoud krijgen door de werken. Job heeft geleefd. Wanneer? Nou, dat is een heftige discussie. Maar dat moet in de vroege oudtijd zijn geweest. Misschien wel een tijdgenoot van Abraham. Lang geleden dus. Waar? In het oosten. Waar in het oosten? Nou, misschien ook wel waar Abraham geleefd heeft. Hoe dan ook, Job wordt hier in dit bijzondere Bijbelboek geschilderd. En ik heb de totaaltitel van deze serie Job, Israël en wij genoemd, omdat in de geschiedenis van Job profetisch precies naar voren komt wat er met Israël is gebeurd. En wat er met Israël gaat gebeuren. Dan blijkt het ineens niet een verhaal te zijn van vroeger, waar je wel of niet affectie mee hebt, maar waar duidelijke lijnen in terug te vinden zijn voor de toekomst. En als dit voor Israël belangrijk is, dan is dat voor de gelovigen van vandaag ook belangrijk. Daarom Job, Israël en wij. En uit de ondertitel voor deze avond blijkt al iets van de toekomst. Namelijk, de ondertitel voor vanavond luidt de grote verdrukking. Job was buitengewoon rijk en zeer gezegend. Zijn rijkdom wordt opgesomd, zijn aantallen ook. Het is onvoorstelbaar wat die man aan rijkdom en aan bezit heeft gehad. En bij dit alles was Job vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad. Hij zocht de Heere God, ook als het om zijn kinderen ging, als het om mensen ging. Altijd, altijd was Job paraat. U hoort later op in dit boek, als Job zichzelf wat gaat verdedigen, dan zegt hij, is er ooit iemand aan de deur geweest met een, laat me zeggen, een collectebeurs, ik zeg het maar Nieuw Testamentisch en hedendaags, die ik heb genegeerd? Heb ik ooit een arme in de kou laten staan? Heb ik ooit mijn oog gesloten voor nood? Was ik er een keer niet als mensen om hulp vroegen? Hij was er gewoon. Dat blijkt uit dit boek. Het is dus echt een voorbeeld van geloof en van geloofsvertrouwen. Job zelf heeft geen Bijbelboeken in zijn bezit gehad, voor zover wij weten. Dus niet de wet van Mozes, ik denk dat die nog moest komen. Dus als hij een tijdgenoot van Abraham is, dan moest dat nog allemaal gebeuren. Dus je kunt Job niet zeggen van, had je dan niet Jesaja even kunnen lezen, of Jeremia, of had je niet naar Mozes moeten luisteren. Dat moest allemaal nog komen. Job zijn geloof is gebaseerd op dat wat hij of gehoord heeft van Sem, Gam en Jafet, vermoedelijk, of gebaseerd op wat hij zag in de schepping, in alles om hem heen. In het Nieuwe Testament, in de brief aan de Romeinen, wordt gezegd dat je de dingen die je van nature, de dingen van God die je van nature niet kunt begrijpen, niet kunt zien, zijn soms uit zijn werken te doorzien. Uit de schepping. Dat is een taal, volgens Psalm 19 ook, een taal, een sprake, niet een taal van woorden van mensen, maar een taal die toch waarneembaar is. Job heeft die taal gekend. Ik zeg dit als een soort voorschot alvast, want als de Heere God met Job in gesprek gaat, verderop in dit boek, dan gaat de Heere God niet zeggen, je had naar Mozes moeten luisteren of je had de wet moeten bestuderen. Dan gaat hij zeggen, ik wil eens met je praten, Job, over een krokodil. Of over een onweersbui. Of over een hagelbui. Of over sneeuw. Of over een sterke wind. Dat is de taal van dit boek. Met andere woorden, de Heere, als hij met Job spreekt, spreekt ook alleen maar over de schepping. Over wat waarneembaar is, wat zichtbaar is. Ook dat is een heel bijzonder kenmerk van dit boek. Maar het meest bijzondere is waarschijnlijk, en daar zitten we allemaal een beetje mee, hoe kan het nu bestaan dat de Heere God ergens een troon heeft en dat de zonen Gods, de engelen, daar bij de Heere zijn en dat onder die zonen Gods Satan verschijnt? Stuur die vent weg! Wat moet die daar? Wij kunnen ons dat ook niet indenken. Dat is een hele moeilijke. Ik zeg ook niet dat dat makkelijk is, want tot twee keer toe is daar een sessie bij de troon van God. Daar zijn de zonen Gods en onder hen bevindt zich de Satan. En het is alsof de Heere God met de Satan een soort deal sluit, een soort handjeklap doet. Tot zover mag het, alsjeblieft. De Satan is bezig om aan te klagen, en nu komt u al bij de tekst terecht die ik in elk geval noemen wil, uit Openbaring 12, waar de Satan de aanklager der broederen genoemd wordt, die dag en nacht aanklaagt. In de hemel, onder de zonen Gods, is een aanklager der broederen. In Openbaring 12 komt het moment dat hij uit de hemel wordt gegooid. Dat Michael en engelen strijden tegen de duivel, tegen de Satan en engelen. En dat er oorlog is in de hemel. En dat de Satan uit de hemel wordt gehoord. Maar dat is nog niet het geval. U hebt hier een van de zeldzame stukjes tekst uit de Bijbel. Waar iets over wat niet zichtbaar is, omschreven wordt. Een ander stukje is Daniël. Daniël die bidt. En geen antwoord krijgt. 3 weken achtereen heeft Daniël gebeden. En dan komt Michael, de engel, en zegt: we hebben je gebed wel gehoord. Maar er was gedoe. Er was strijd. En we moesten dit en dit en dit doen. Dat kon Daniël nooit van zijn leven dagen hebben gezien. Dat was niet waarneembaar, maar het was er wel. Nog een stukje tekst, Zacharia 3. Oude Testament, het boek Zacharia, waar Jozua gezien wordt voor de Heere, maar met vuile kleren bekleed. En dan is daar Satan die zegt: kijk, 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 de aanklager der broederen, daar heb je die man met die vuile kleren. Maar er is ook iemand anders die zegt: doet uit hem die vuile kleren, doet hem een statiegewaad aan. En zo gebeurde het. Dat zijn die kleine stukjes tekst waaruit blijkt dat er buiten ons gezichtsveld veel meer aan de hand is dan wij vermoeden. Er is nog een vierde. En die wil ik ook noemen, en dat is wat u vindt in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel. Dat zijn ook niet mis te verstane verzoekingen, waarbij de Heer Jezus de keuze heeft om van stenen brood te maken, om zich van een steilte te gooien, zodat de engelen hem kunnen gaan tillen, of op de alle koninkrijken van de aarde in bezit te krijgen, want Satan had macht om dat allemaal te geven. Die 3 verzoekingen. Ook dat is buiten ons gezichtsveld. U hebt wel Efeziërs hoofdstuk 6. Ja, het is een beetje. Nou ja, u kunt het allemaal bestellen. Hè. Daar in die hoek, daar zijn mensen bezig die schrijven het allemaal op en die gaan het later wel op een cd'tje zetten. Nee hoor, u neemt het dan maar. Maar in Efeziërs hoofdstuk 6, daar wordt u gezegd dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed, maar tegen machten, krachten, overheden in de hemelse gewesten. En dan gaat het ook om demonische machten, satanische machten, die er wel te degen zijn, zegt Paulus in Efeziërs hoofdstuk 6. En wij maar denken dat het hier in het oosten van het land allemaal heel erg meevalt. In het westen is natuurlijk een hoop gedoe. Prinsjesdag en zo, dat is allemaal ginds, heel ver weg. Maar hier is het allemaal heel rustig. En hier gebeurt niks. U vergist zich. U bent continu onderwerp van gesprek. Dat denken we niet en dat bedenken we niet. En daar leven we ook in die zin niet mee, maar het is wel zo. Er is constant iemand. Zo
Ja, wat een wonder dat hij vroom is. Vindt u het gek dat ze daar in Dinxperlo in een zaal zitten? Ja, het gaat hen goed. Ze kunnen dat, ze kunnen met een auto erheen komen. Neem die ouders maar weg. Onderdeeltje. Stel dat er weer een deal gesloten zou worden. Ja, nou, we nemen alle auto's in beslag. Autovrije zondagen is dan het logische gevolg. Is ook beter voor Fem, daar gaat hij. U voelt al lang aan dat er van alles om ons heen gebeurt, ook in allerlei politieke beslissingen en in milieubewegingen, die wel eens een achtergrond kunnen hebben in de satanische policy, de politiek van de duivel. Dat gaat veel verder dan wij vermoeden. En misschien is de politiek al lang verziekt. En is de maatschappij al lang verziekt. En zijn er al lang dingen binnengeslopen waarvan we denken, ai, ai, ai. Hoe is het mogelijk? Het is veel verder heen dan wij vermoeden. En daarom is het heel goed om een Bijbelboek te hebben waarin dit ontvouwd wordt. Job, Israël en wij. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Nou, natuurlijk, zegt hij, maar het gaat hem zo goed, als dat allemaal weg zou gaan, dan piept hij wel anders. Mag. Job raakt alles in één dag kwijt. Ik heb daarbij een brok in de keel, ik kan me niet voorstellen dat dit gebeuren kan op één dag. In één dag al de 10 kinderen kwijt, je hele bezit, alles wat je had. Het is allemaal in één keer weg. En dan zeggen, de Heere heeft genomen. Niet Sabeërs, stelletje tuig, Galdeën, boeven zijn het, terroristenman, in bendes. Niets, de Heere heeft genomen. Tja, daar kun je niet meer over brengen. Bijna niemand gelooft dit, wil dit. We willen gewoon een zondebok. We willen schieten. We willen in het gevangen zien te krijgen mensen die tegen ons zijn, die zulke dingen doen, die moeten gelijk opgeborgen worden. Het is een soort wereldwijde, een mondiale hetze tegen terrorisme. Ik ben daar niet tegen, hè? Begrijp me alsjeblieft goed. Maar daarin zit ook een groot gevaar. Dat we niet meer zien wat er echt aan de hand is. Wie er echt achter zit. Wie de uiteindelijke souffleur is achter al deze schermen. Job. Job is in één dag alles kwijt. En toen dat niet werkte, is de volgende sessie in de hemel weer geweest. En wat krijg je dan? Nog een keer zo'n gesprek. En de Heere God zegt zelfs dat hij Job, wat zijn bezit betreft, ja, in de handen van de Satan gelegd heeft. Zonder oorzaak, moet je nagaan. Nou, daar kom ik later op terug, hoor. Maar vervolgens krijgt de Satan een beetje speelruimte wat zijn lichaam betreft. Dus Job zit onder de zweren, van kop tot teen. En hij zit in zak en as en zit op een mestvaalt en ik krap zich nog met een potscherf. Dat is er nog over. Het is een complete desillusie geworden. Het is alles anders. En waarom is dit boek nu zo belangrijk? Ik probeer het. Ik hoop dat u meekomt. Voor sommigen is het gesneden koek. Is dit al een keer eerder aan de orde geweest. Maar ik wil toch u even meenemen naar het boek Genesis. Daar staat het verhaal van Jozef. En Jozef zit in Egypte, in zak en in as. Of Jozef zich ook met een potscherf gekrapt heeft, niemand weet het, maar hij is wel alles kwijt. Zijn broers hebben hem vaarwel gezegd, hebben hem verkwanseld, hij zit in de gevangenis, heeft daar goed werk gedaan. En ook daar gaat hij weer een vergeten tijd tegemoet, niemand denkt aan hem. En dan komt het moment dat hij eruit mag. Hij wordt onderkoning van Egypte, krijgt die prachtige wagen, krijgt die prachtige kleren, krijgt die geweldige aandacht en al die glorie en al die schittering. Hij krijgt een vrouw, hij krijgt twee zonen en die ene zoon die noemt hij Manasse. Want, zegt hij, God heeft mij mijn moeite doen vergeten. Nu ben ik eraf. Nu is het gebeurd. Nu ben ik mijn probleem echt kwijt. Nu, ja, ik ben eruit. Hij krijgt nog een zoon en die noemt hij Efraïm. Dat staat allemaal in de tekst hoor. Genesis. Ik wil het wel even opzoeken voor je. Ik dacht dat het 41 was. Staat letterlijk in de tekst. Dan krijgt hij de tweede zoon, die noemt hij Efraïm. En dat betekent vruchtbaar in de ellende. Die eerste zoon, Manasse, moeite vergeten. De tweede zoon, Efraïm, vruchtbaar in de ellende. U snapt het, hè? Je zult maar zo'n route achter je hebben. Er komt wat lucht, adem, vrijheid, positie, carrière. Zoon, moeite vergeten. De tweede, ja, nu gaat het goed, hè? Dubbel op, moeite vergeten en nu ben ik echt vruchtbaar in die ellendige toestand. Een paar jaar later is de oude Jacob, die inmiddels in Egypte is gekomen, bijna aan het sterven toegekomen. Hij roept zijn zonen bij zich, maar iets daarvoor roept hij Jozef en Jozefs zonen bij zich. U leest dat in Genesis 49. En Jacob zegt tegen Jozef, ik ga je zonen zegenen. Nou ja, Jozef is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die denkt, die oude man ligt op het bed. Kan niet zoveel meer. Dus die ligt daar te liggen. Dus ik moet de oudste zoon maar een beetje bij de rechterhand zetten. En de jongste zoon bij de linker. Dan kan hij gewoon op zijn bed blijven liggen. Kan hij gewoon zo doen. En dan is het geregeld. Dat denkt Jozef. De oudste was Manasse. De jongste was Efraïm. Manasse betekent moeite vergeten. Efraïm betekent vruchtbaar in de ellende. En wat doet die oude Jacob? Hij kruist zijn handen. En hij legt zijn linkerhand op het hoofd van de oudste. En zijn rechterhand op het hoofd van de jongste. En Jozef, niet alzo mijn vader, niet alzo. Dus hij gaat zeggen, ja maar, Alzheimer of zo. Ik weet niet wat hij gedacht zal hebben. Maar iets in die richting. En de oude Jacob zegt, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Dat Jacob geen last had van dementie, dat blijkt uit de rest van hoofdstuk 49. Als hij de zonen van zijn eigen zonen zegent. En bijvoorbeeld zegt dat Zebulon voeten zal hebben die staan in de olie. Ze hebben nog niet zo lang geleden olie gevonden in Israël, daar waar Zebulon een erfdeel heeft. Het is maar dat je het weet. Ja, Genesis 49. Voorzegging van olie waar Zebulon woont. Met andere woorden, de voorzeggingen van Jacob zijn subliem. Echt over Juda en over wie er zal voortkomen en hoe dat zou gaan. Kortom, de zegen van Jacob staat nog steeds model voor de toekomst. Maar iets daarvoor, die gekruiste handen. Jacob zegt, nadat Jozef zei, dat moet anders, dat moet u anders doen. Het moet even anders, ik weet het, ik weet het. En wat zegt Jacob nu? Bij mij staat vruchtbaar in de ellende voorop en daarna moeite vergeten. En als er één les is die gelovigen vandaag de dag zouden moeten leren, dan is het deze les. Wij willen van onze problemen af. Huisarts, specialist, second opinion, maar we willen eraf. En als het niet langs de reguliere wegen kan, dan maar langs de alternatieve wegen. En langs de alternatieve wegen lukt het ook niet, dan maar langs spectaculaire wegen, maar we willen eraf. Ik ben een beetje scherp, waarschijnlijk te scherp. U kunt mij bepaalde dingen kwalijk nemen. Maar ik ga u echt zeggen dat dit een hele belangrijke is. U en ik zullen moeten leren dat Gods weg een weg is dwars door lijden heen. Niet moeite vergeten, maar eerst vruchtbaar in de ellende. En daarna moeite vergeten. Wilt u voorbeelden? De Heer Jezus, beter voorbeeld is er niet, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis heeft verdragen. de schande niet heeft gehad. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen maar. Indien ze sterft, brengt ze veel vrucht. Vruchtbaar in de ellende. Als er van één gesproken kan worden dat hij vruchtbaar is geweest in de ellende. Nou kijk dan naar het kruis. Zie dan wat daar gebeurde. Hoe daar de zoon des mensen gekruisigd werd, uitgerekt werd, gefolterd werd. Op een gigantische manier geslagen werd, gespuwd werd, miskend werd. En hoe juist daar de grootste zegen is te vinden. Nog een voorbeeld. Paulus. Doorn in het vlees. Een engel van de Satan. Gek hè? Een engel van de Satan. Om mij met vuisten te slaan. Hij gelijk wel Job 1. Nou is het ook. Het is hetzelfde. Het is diezelfde Satan. Ik heb de Heer 3 keer gebeden. Oh Heer, dat meent u toch niet? Zo bedoelt u het toch niet? Dit kan toch niet, Heer? Mijn genade is jou genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan heb je het weer. En als je een nog groter bewijs wilt, met gigantische omvang, hou je hand maar even vast aan je stoel. Als in Openbaring 7 een grote schare die niemand tellen kan de hemel binnenkomt stappen, allemaal met palmtakken aan de hand, alsof ze het Loofhuttefeest daar in de hemel willen gaan vieren. Want dat is denk ik wat daar gebeurt. Die symbolen, die uiterlijke tekenen hebben ze in hun hand op dat moment. Loofhuttefeest in de hemel. Dan komt daar de vraag, waar komen ze vandaan? Die grote schade die niemand tellen kan. Uit de grote verdrukking. Israël had een zegenkanaal moeten zijn van enorme omvang, al de jaren door, al de jaren door. En ze zijn het niet geweest. Het Nieuwe Testament zegt door Paulus, om u wordt de naam van God gelasterd in deze wereld. Met andere woorden, jullie hebben het zo gedaan dat eigenlijk de Heere God geblameerd werd. Zo lag het bij jullie. Maar dan komt Israël in de grote verdrukking. En als die dagen niet ingekort zouden worden, dan zou er niets overblijven. En die grote verdrukking die omschreven wordt, heel precies omschreven wordt, leidt ertoe dat door Israël, door de 144.000 verzegelden, een grote schare die niemand tellen kan, uit elk geslacht en taal en volk en natie. Dus ze zijn niet alleen voor Israël tot zegen, maar voor de hele wereld tot zegen. En die komen uit de grote verdrukking. Nooit meer zegen dan door die weg van verdrukking heen. Daarna komt de Heer Jezus, moeite vergeten. Als hij komt met zijn rijk, als hij de koning der koningen en met de zegen van hemzelf naar hier komt om zijn rijk te vestigen en zijn glorie hier te laten zien. Ik hoop dat u de lijn ziet. Hier in hoofdstuk 1 de grote verdrukking, 2 ook nog. Dat er ook nog vrienden zijn die gaan praten. Omliggende volkeren, ik kom daar wel op terug. Ik ga ook wel aanduiden waarom ze zo en waarom ze niet zus gaan zeggen. Dat komt echt aan de orde, hoop ik. Dat u dat wilt geloven vanavond. Want dit is een heel bijzonder Bijbelboek. Waarin u werkelijk ziet hoe Gods weg door de diepte heen tot een gigantische zegen leidt. Waarom worden die 3 mannen in Ezechiël 14, ik citeerde ze zo pas, genoemd? Israël laat het afweten, zegt Ezechiël 14, het gaat helemaal niet goed. En zelfs als Job er zou zijn, en Daniel, en Noach, ja, ook hun inbreng zou niet baat. Dat is daar de taal. Is er 1 geweest die voorbeden heeft gedaan als Job? Weet u dat er een keer gekomen is in het leven van Job, het laatste hoofdstuk? Toen hij voor de vrienden gebeden had. De vrienden? Waren dat die lieve lui? Nee, het waren juist de mensen die hem de grond in boorden. En die hem op alle mogelijke manieren hebben beklad. En hem nog meer lijden hebben bezorgd. Toen hij voor die vrienden ging bidden.
Toen was er zegen. Ik kom bij de Heer Jezus aan het kruis en dan zie ik hem daar hangen en de moordenaar die begint ook al te mopperen.
Verlos u zelf en ons. Dat was het probleem. We willen eraf.
En de Heer Jezus, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als ze één gebeden heeft, in de moeite, in de spanning, in de zorg. Daar, op het dieptepunt van zijn lijden, dan is het de Heer Jezus. En dat is nu precies het grote geheim. Ik hoop niet dat u iets ergs meemaakt. Ik hoop niet dat er geliefden ontvallen. Maar die zitten er best, die dit hebben meegemaakt. Die weten wat dat is. En dat is ontzettend pijnlijk. En het is zo moeilijk om te zeggen, de Heer heeft genomen. Want wij vinden, dat ongeval had niet plaats hoeven vinden. Of die ziekte had bestreden kunnen worden. Of als er een medicatie zouden zijn geweest, zoals vandaag, dan was dat 10 jaar terug niet meer gebeurd. Of als we nog 10 jaar verder zijn, dan is dat en dat probleem gewoon behandelbaar. U mag het allemaal nemen. Het is zo. En ik ga dat niet bagatelliseren. Het is ingrijpend. Het is zo alsof een mes door je ziel gaat. Maar zou je durven zeggen, Heere, ik vertrouw u. Ik bouw op u, Heer. Ik aanbid u. Ik vertrouw u. Als mensen tegen je zeggen, waar is je God nu? Waar is God nu? Waar was God toen? Er zijn al die discussies over, waar was God toen, toen de Holocaust er was, toen de concentratiekampen er waren. Waar was God toen het helemaal misging in ons land, of nu in New Orleans in de omgeving, of 1953 watersnood bij ons. Of vul een andere catastrofe maar in. Waar was God? Dat is de taal van Psalm 42. Het is heel terecht dat we dit hebben gezongen met elkaar. Maar Psalm 42 hoort bij de zogenaamde onderwijspsalmen van onze Bijbel. Alsof de Bijbel zegt, die psalm, die moet je leren. Psalm 32, daar begint het. Psalm 42, dat is de tweede. Eerst welzalig de mens wiens zonde vergeven is, wiens ongerechtigheid bedekt is. Dat moet je eerst leren, dat moet je heel goed weten, dan vervolgens, en als het niet goed gaat in je leven, als je het moeilijk hebt, als je echt als een hert zucht, verlangt naar waterstromen, en het heel moeilijk is en mensen zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, ik citeer maar de oude vertaling, of de oudere vertaling, wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, en ik zal hem nog loven. Ziet u dat Psalm 42 eigenlijk dezelfde boodschap bevat dan Job 1 en een stukje van 2? Precies hetzelfde. Maar wij zijn dat ontwend. Want wij willen vandaag de dag en alles in onze handen hebben en geen problemen meer. We hebben ons behoorlijk ingedekt tegen alle risico's. En we willen ook, als het om onze lichamen gaat, daar ook echt in staan. En nu moet u me niet kwalijk nemen als ik iets schopperigs zeg, maar ik bedoel dat niet schopperig. Als er vandaag een soort hang is naar van onze problemen, van onze lichamelijke problemen af te geraken, door misschien wel naar het buitenland te gaan, door veel maar wat in te doen, dan heb ik er aan de ene kant geen enkele moeite mee. Maar ik ben er zeker van dat de Heer ook vandaag, ook in onze situaties, genadegaven van genezing geven kan. Dat staat voor mij vast. Want hij is de onveranderlijke. Maar waar gaat het nu om? Gaat het bij ons verlangen naar genezing om van de moeite verlost te zijn? Of staat bij ons ook vruchtbaar in de ellende voorop? De gemeente was nog nauwelijks geboren, ontstaan of Jacobus werd gedood in de gevangenis. Nou, dat was best een klap, want het was nog een zeer prominente Jacobus. Het was de Jacobus die samen met Johannes en Petrus op de berg der verheerlijking was geweest. Het was de Jacobus die in het huis van Jairus de opstanding van het dochtertje had meegemaakt. Het was de Jacobus die in de hof van Gethsemane heel dicht bij de Heer Jezus mocht zijn. Die Jacobus. Je zou zeggen, nou dit soort ooggetuigen die kunnen we niet missen. Daar moet echt voor. Hebben ze daarvoor gebeden? Jazeker hebben ze daarvoor gebeden. En hij is gestorven.
kan dat nou? Hoe kan een getuige als Stefanus, machtig, sterk, jong, ela, enthousiast, hoe kan een getuige als Stefanus nu worden uitgeroeid? Nou ja, vul maar in, Paulus, slag op slag. Ook geesteling, ook miskenning, ook gevangenis. Hoe kan een man van zijn importantie, van zijn belangrijkheid nu eindigen in de gevangenis? We hebben allemaal onze vragen. Maar zou u niet durven zeggen, heren, u gaat in uw wijsheid een route. Dat die dingen er zijn en dat er ziekte is en dat er ongevallen zijn, dat komt inderdaad van de zondeval. Dat heeft te maken met de Satan en met zijn macht en met zijn invloed. Dat staat voor mij als een paal boven water. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heere God het niet meer onder zijn beheer zou hebben. Hij kan wel bepaalde dingen toelaten. En als hij Israël 40 jaar in de woestijn laat rondzwerven, dan zegt hij uiteindelijk, om jullie ten laatste wel te doen, heb ik jullie die verschrikkelijke woestijn gegeven met schorpioenen en met narigheid en met spanning. Maar om jullie ten laatste wel te doen. Opdat je zou weten wat er in je hart is. Het is een les voor je. En als ik het boek Job bestudeer van het begin tot het einde, kan ik alleen maar concluderen dat Job nog verder kwam, nog hoger kwam, nog meer ging zien, nog vromer werd, nog meer godvrezend werd. En ineens nog meer tot zegen was. Aan het eind van dit boek, het is onvoorstelbaar wat hij aan zegen heeft. Israël, door de moeite heen, zal uiteindelijk een geweldig stuk zegenkanaal zijn, zoals er nog nooit, nooit een volk is geweest. Dat is Gods plan. Dat hij dat volk overlaat aan de Satan, even loslaat, dat heeft deels te maken met wat ze zelf niet goed deden, dat heeft deels te maken met het plan door God zelf bedacht voor dat volk. Zou dat met ons dan anders zijn? Kunt u dan zeggen, ja maar Heere God, zo kan het niet, zo moet het niet, zo moet het. Dat betekent dat u hartstikke eigenwijs gaat zeggen, Heere God, u kunt denken wat u wilt, maar zo zie ik mijn weg en zo moet het ook maar gebeuren. Dat past een beetje bij onze eigenwijze cultuur, bij vandaag. En geen enkele inmenging alsjeblieft. Zeker geen correctie. En absoluut geen rood potlood. Dat is onze taal. Zo gaan we ermee om. Wij willen niet. En dus gaan we zoeken. Dus gaan we streven. Dus gaan we vechten. Vechten tegen God. Onrust alom. Opstand. Rebellie. Uiterlijk misschien niet. Soms nog heel erg vroom op de zondag in de dienst. Maar ja. S'nachts is het alweer mis, dan begint die opstand alweer te borrelen. Het is net een soort kookpot en het komt ook tot een kookpunt. Dat is onze tijd. Zo zitten we in elkaar. En het is heel, heel erg noodzakelijk dat mensen gaan zeggen, ga maar naar de Heer Jezus als je vermoeid en belast bent. Hij zal je rustig. Dat doet hij ook. Maar het gaat daarom ongelovigen die rust kunnen vinden bij hem. Wij ook, ja wij ook. En de Heer Jezus zegt van jou, weet je wat je doen moet? Je moet mijn juk op je nemen en je zult rust vinden voor je ziel. Rust vinden voor je ziel. Dat willen we. Ik heb er de afgelopen zondag over gesproken. En ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat die term rust vinden voor je ziel nog een keer voorkomt in de Bijbel. Namelijk in Jeremia 6. In Jeremia 6 zegt Jeremia, vraag naar de oude paar. Waar toch de weg is, Heren. Nou, die tekst kennen we. Vragen naar de oude paarden. Bij ons, in onze kerk, betekende dat, staat de vertaling... Nee, sorry, ik ga niet katterig zeggen, maar dat was het wel. Bepaalde kleding of bepaalde huisraad niet. Ik bedoel, dat werd ingevuld. Hè? Dat waren de oude paren. Ze kwamen niet verder dan 1835. Maar daarvoor waren er waarschijnlijk geen oude paren. Tenminste, niet in hun uitleg van wat oude paren dan zouden zijn. Het is altijd hetzelfde. Als je doorprikt, dan begint het ergens... En daarvoor dan, toen waren er toch ook al oude paarden. Ja, die waren er ook wel, maar die zagen we niet. Dus we hebben oude paarden ingekleurd. We hebben oude paarden gezien als de overlevering van onze vaders. Zoals zij het deden, zo doen wij het ook. In uiterlijke dingen, in structurele dingen van kerk en kerkstructuur en zo. Is dat juist? Nee. Ik zal het anders zeggen. De oude paden is dat wat God altijd heeft willen zeggen. En als de Heer Jezus nu zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Zeg, yes, dat wil ik. Leert van mij, Psalm 42, leer dicht.
onderwijs, leer van mij, mijn juk is zacht, mijn last is licht, opdat je rust vindt voor je ziel. De oude paden in Jeremia 6 leiden tot rust vinden voor je ziel. Staat er expliciet. Rust vinden voor je ziel. Hoe krijg je rust voor je ziel? Door te zeggen, Heere God, u bent God en u bent verheven. En er is niemand naast u. Er is niemand als u. En u hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar ons willen redden in zijn overgave aan het kruis van Golgotha. Daar wil ik in rusten. Dat is de oude weg. Dat is het oude pad. Daar vind je rust voor je ziel. Niet in rebellie tegen die God. Die oude paden. Dus als oude paden vergeleken worden met bepaalde uiterlijke dingen, vergeet het dan alsjeblieft, want dat is niet zo. Dat kan nooit. Het oude pad heeft te maken met hemzelf. Met de Heere zelf. Met wat het gevolg is en het vervolg is van zijn route. De weg die je gaan mag, de weg die we gaan mogen, is de Heer Jezus zelf. Zou je nu durven zeggen, Heere God, ik wil die weg gaan? Betekent dat dat je nooit meer mag streven naar een genezing, dat je niet meer mag gaan naar een genezingsdienst? Heb ik dat gezegd? Dat heb ik niet gezegd. Maar ik wil je wel waarschuwen. Ik wil niet zeggen dat je er niet heen moet gaan. Alsjeblieft, concludeer dat niet, want dat heb ik niet bedoeld. Wat ik wel bedoelde is, dit is niet wat hier staat. Het verlangen van je hart mag zijn om te zijn vruchtbaar in de ellende. Waarom vergelijkt de Bijbel nu vruchtdragen met barensweeën? Nou, dat is helemaal niet leuk hoor. Ik heb het niet aan de lijf ondervonden. Ik stond er wel vlakbij een paar keer. Maar... Nou, ik ken ook mannen die zeggen, voor mij hoeft... Eén broeder die ik zeer waardeer, veel aan gehad, geestel, die zei nog, is één keer gebeurd, dit overkomt je niet meer. Het is ook niet meer gebeurd, maar één kindje gaat. Ja, nee, maar ik snap dat wel, als je daar bovenop staat, dan kan ik me voorstellen dat je dat zegt. Maar wat zegt de Bijbel? Als dat kindje één keer geboren is, dan, ja, dan, wat gebeurt er nu? Vruchtbaar in de ellende. Je ziet het notabene. Je hebt het misschien wel aan de lijve ondervonden, zusters. En mannen hebben daar misschien wel bij gestaan. Die hebben dit allemaal meegemaakt. Vruchtbaar in de ellende. En daarna, ja. Ja, moet je ze vergeten. Nou, sommigen zitten nog met de opvoeding. Maar anderen hebben toch ook iets fijns. Die hebben er ook de geweldige zegen van gezien. En die zegen is er echt. Toch? Is dat niet hetzelfde? Dat is het oude pad. Dat heeft God in de schepping gelegd. Dat zijn die oude wegen. En als je durft te zeggen, Heere God, met u. Wat zei Job? De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Die tekst, die kun je niet meer gebruiken in de ellende. Zegt men, maar ik gebruik hem wel. En ik wil hem ook graag overbrengen. Ik wil ook graag vertellen dat dit niet precies de grote sleutel is. Als de Heere een bepaalde route met je gaat, dan is dat niet zonder bedoeling. Dan is dat, werd er degen over nagedacht. We zeggen dat wel eens. We hebben iets goeds gedaan, weet je. Ja, ja. Kopje, hè. Dus over nagedacht. Zou je durven zeggen dat de Heere God over jouw weg heeft nagedacht? Ja, mam, dit komt toch rechtstreeks van de duivel? Ja, dat kan wel overleg geweest zijn. Weet je, was je helemaal niet bij. Misschien was die aanklager der broederen wel van plan. Maar de Heere God zegt, ik wil met hem, met haar, met hen een hele bijzondere route. En ik wil ze uiteindelijk super zegenen. Ik wil ze daar brengen waar ik ze echt hebben wil. En daar zullen ze van mijn zegen genieten. En tot zegen zijn. Ik geloof, broeders en zusters, dat dit een van de allerbelangrijkste lessen is voor vandaag. Juist voor onze tijd. Want als we één ding niet meer willen, dan is het lijden. We willen geen lijden meer. Ik ook niet. Ik was zo blij dat een bepaald kwaadje weer wegging of dat je weer functioneren kon. Daar kun je blij om zijn. Maar ik ken zoveel gelovigen, die zitten ook hier, die kunnen zeggen en ook durven zeggen... Nou, op het moment zelf was het geen oorzaak van vreugde. Ik citeer opnieuw een Bijbeltekst. Maar nu ik erdoor geoefend ben,
geeft het een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Hetzelfde? Ja. Op het moment zelf, dwars door lijden heen, vruchtbaar in de ellende, en als je er doorheen bent, een vreedzame vrucht, inderdaad, vruchtbaar in de ellende en moeite vergeten. Dat is de route van, dat zijn de oude paden. En die oude paden, die zullen we moeten durven gaan. Zou u de Heer durven vertrouwen? We kennen allemaal de eindeloos herhaalde voorbeelden van een vader die zegt, jongetje, zeg, spring maar, ik sta hier. En dat vinden we heel gaaf en zo hoort het ook. En kinderen moeten dat leren, moeten hun vaders of hun ouders vertrouwen. Nou, zo moet je God vertrouwen. En het is ook zo. En dan zeggen we, nadat we 10 jaar gelovig zijn, nu geldt dat niet meer. Nu doen we het anders. Nu wil ik springen, dan moet u met uw armen openstaan. Nou, zo ongeveer. We willen het eigenlijk het liefst omdraaien. Job, Israël en wij. Het is adembenemend, dit Bijbelboek. Het is echt heel erg bijzonder. En ik wil echt bidden, iedere dag opnieuw, Heere, alsjeblieft, geef me de juiste insteek, de juiste toon, de juiste route. Want het komt heel precies in dit Bijbelboek. Je kunt over details gaan verschillen, maar je kunt over de lijn nauwelijks verschillen. En de lijn van het boek Job is een unieke lijn, en ik noem het nog een keer, voor de zoveelste keer nu vanavond, de oude paden. En daar is gewoon zegen op. Ik ga u die tekst nu voorlezen, Jeremia 6. Vers 16, Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heere, gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij gaat, die gaat en rust vindt voor uw ziel. Jeremia 6, 16. Zij zeggen, wij willen die niet gaan. Dat herken ik. Bij ons ook. Ook heb ik wachters over u gesteld. Die zeiden, luistert naar het geklank der bazuin. Misschien mag ik een wachter zijn vanavond. En tegen u zeggen, luister naar het geklank van de bazuin. Maar zij zeggen, wij willen niet luisteren. Daarom hoort o volkeren en weet o vergadering wat in hen is. Nou, en dan komt het onheil. Het gaat allemaal door. En dan kun je nog doorgaan met vers 20. En wie er ook uit Seba halen. Nou, dat is heel erg kostbaar. En u kunt nog kalmoes uit een verre land, ook super kostbaar. En je kunt van alles doen om de zaakje nog een klein beetje op te fleuren, om het nog een beetje aangenaam te maken, zal ik maar zeggen. Je kunt van alles erbij slepen, je kunt ook nog investeren. Maar als je niet luistert naar die oude paren, dan zegt de Heere, dan kan ik niks met jullie. Zou je die tekst mee willen nemen voor de komende dagen en willen zeggen, ook vanavond nog, Heer Jezus, ik wil graag met u gaan. Dat is natuurlijk onbekend, maar het is zo vertrouwd om aan zijn hand te gaan. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig, nederig, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Is dat moeilijk? U bedoelt toch niet dat de narigheid die wij gehad hebben een lichte last was? Dat bedoelt u toch niet, Heer? Nee, dat is ook zo. Laten wij maar naast elkaar gaan staan en zeggen, zullen we elkaar helpen. Maar de Heere zegt, ik ga met je verder, ik ga een route met je. En die route die stijgt uit tot rust voor je ziel en uiteindelijk tot gigantische zegen. Als dit gebeurt, bloeit de gemeente, is de gemeente ook tot grote zegen. En al het gehakketak stopt. Het gedoe over uiterlijke dingen ook, want daar zijn we ook al aan voorbij inmiddels. Het is een geweldig stukje visie van onze Heer naar jou en naar mij toe. En de Heer wil je daarin zegenen. Ik wil er nu graag voor bidden. Vader, ik weet ook niet waarom u Satan speelruimte gaf in het leven van Job. Ik weet ook niet waarom al die ongemakken en vreselijke dingen in één dag konden gebeuren. Hoe die grote verdrukking in zijn leven voelbaar werd. Ik weet ook niet waarom u Israël in een grote verdrukking brengt. We kunnen makkelijk zeggen omdat ze het zelf verdiend hebben. Maar dan zitten wij op de troon. We weten ook niet waarom er in onze levens bepaalde dingen zijn gebeurd. Hele ingrijpende gebeurtenissen. Waar we niet 1, 2, 3 uit waren en misschien nog niet uit zijn. Vader, we weten het niet. Maar ik wil belijden, Vader, dat u mijn Vader bent. Dat u een God bent die van me houdt. U hebt het gezegd dat u zoveel van me hield, dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. En voor u was het ook niet om aan te zien dat hij daar aan het kruis zijn leven gaf. Vreselijke dingen. En toch was dat uw weg, dwars door het lijden heen, dwars door de dood heen, een zegen nooit eerder. Zo zal het Israël in de toekomst vergaan, als die grote schade die niemand tellen kan, de hemel komt binnenstappen. En zo zal het ook vandaag zijn. Vader, wilt u ons helpen om dit stukje tekst uit de Bijbel te begrijpen, ter harte te nemen, maar ook om vertrouwen te hebben in u en te durven zeggen, u hebt uw eigen zoon, onze Heer Jezus, langs die weg in de hemel geplaatst. En als hij zegt, wat ze mij deden, dat zullen ze u doen. Wat ze aan het groene hout deden, zal ook aan het dorre gebeuren. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Al die dingen liggen er. En we zien kans om overal onderdoor te komen om te zeggen, ja, maar dat willen we niet. Het lijkt wel Jeremia 6. We luisteren niet en we willen dat niet. Toen was daar oordeel. O Vader, wilt u ons zo sturen, zo leiden, zo nabij zijn, dat we onze tijd, onze energie, onze lichamen, ons denken, ons hele bestaan in uw hand leggen en zeggen, Heer, hier zijn we. We willen u danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus.